Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Het is geen spook. Het is geen monster. Het is geen alien. Maar toch, Europa's grootste angst.
Nou, ik ben Hamada. Ik ben 18 jaar oud. Ik kom uit Syrië, de hoofdstad Damascus.
Vluchtelingen. Niets krijgt Europa in grotere paniek. En Poetin, die weet dat. Kan Europa zijn angsten de baas of laat het zich opnieuw uit elkaar spelen? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast Henk van Houtem, universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie aan de Radboud Universiteit. Welkom.
Dankjewel, het is zelfs ook leraar. Ja, al een tijdje.
Heel goed. En overigens ook gastdocent aan de University of Eastern Finland, nietwaar?
Dat klopt, ja. Zeker, dus daar ben ik nu ook.
Wij
ja.
hebben contact met Oost-Finland.
Met Oost-Finland in Joensuu, dicht tegen de Russische grens aan.
Oh, ik wou zeggen, ja. dat is op het moment ook wel een spannend grensgebied voor een grensprofessor.
Ja, het vak verveelt nooit deze dagen, moet ik zeggen. Er is veel aan de hand. Je merkt hier in Finland uiteraard helemaal niets ervan. NATO-grens, dus dat zal voorlopig wel rustig blijven. Men maakt hier absoluut geen zorgen hier in Finland.
Er wordt wel een hek gepland daar, toch ook aan die grens?
Zeker, ja zeker. Er wordt een heel groot hek gepland langs de hele grens. Hekken zijn in de mode, dus je ziet ze overal verschijnen. Ja,
en wat is groot dan? Want Finland dat is iets groter dan Nederland, eerlijk gezegd.
Ja, ja.
Maar hoe groot wordt dat hek dan?
Het wordt echt wel een significant hek. Ik weet niet precies hoe hoog het precies is. Maar ja, ook hier zie je, net als bij de muur van Trump, dat natuurlijk vooral voor binnenlandse consumptie is. Voor het eigen electoraat. Die boodschap die wordt nu heel populair. Niet dat hier nu zo'n druk bezocht gebied is natuurlijk. Helemaal niet.
Maar dan praten we over het noorden of het zuiden. Waar moet dat hek dan komen?
Langs de hele grens. Het zou het idee zijn. Dus ja, nou, ga er maar aan staan.
Mijn god, hoeveel kilometer is dat wel niet?
Ja, dat is gigantisch. Maar hier zijn de true Finns, de ware Finnen, inmiddels omgedoopt naar Finnen. De Finnen. Zijn hier ook populair. 20% extreem rechts aan de macht.
Die willen wel hekken bouwen.
Ja. Maar daar in Finland zijn het vooral Russen die daar binnenkomen, wat men niet wil, toch?
Ja, maar dat is natuurlijk niet aan de orde van de dag hier. Er zijn niet zo gek veel Russen die hier grensoverschrijdend binnenkomen. Er zijn wel studenten en medewerkers. Dus het hek heeft vooral een negatief impact natuurlijk op grensoverschrijdende samenwerking. Wat er ook heel veel is tussen Finland en Rusland.
Ja, we zijn al begonnen, Hugo, maar waar gaan we het eigenlijk over?
Ja, misschien moeten we een beetje uitzoomen vanuit Finland nu.
Want nee, het is zo leuk dat we iemand uit Finland in de uitzending hebben zitten.
Ja, het is
dat wij ons natuurlijk niet kunnen inhouden.
Ja, maar we moeten denk ik nu vooral eventjes naar Oekraïners kijken. Ik zag net dat minister Hoekstra heeft gezegd, als Oekraïners weer massaal deze kant opkomen, gedwongen natuurlijk door die Russische terreurbombardementen, dan zullen ze weer opvangen. Premier Rutte heeft laatst gezegd dat er minder mensen naar Nederland zouden komen.
Ik begin het ook niet meer te begrijpen. Maar volgens mij zijn de Oekraïners dan weer daarvan uitgezonderd. Maar de WHO, we hebben dat deze week ook besproken in de podcast. Die zegt dat er 3 miljoen mensen in Oekraïne op de loop gaan. Het zou me niet verbazen als het doorgaat met die bombardementen dat er nog veel meer worden. En terwijl tegelijkertijd zie je dus dat de Oekraïners zelf proberen die mensen binnen het eigen land te houden. Want anders help je Rusland weer aan een overwinning. Maar ja, het worden er wel veel op die manier, toch?
Ja, ja, het is wel opvallend hoe welkom ze eigenlijk zijn in heel Europa. Polen loopt iets wat de Polen beginnen wat te morren. Dat zijn ook al 5,5 miljoen of zoiets dergelijks. Een bevolking van pakweg 38 miljoen. Maar als je inderdaad terecht hoort dat gezegd wordt van dat het onderscheid buitengewoon arbitrair is. Hè? De onderscheid tussen Oekraïners en andere vluchtelingen, dat is alleen maar gebaseerd op het feit dat de Oekraïners visumvrij kunnen reizen sinds 2017.
Ja.
En hebben natuurlijk dat maakt het dat ze ongelooflijk veel andere manieren, een veel makkelijker manier binnen kunnen komen. Natuurlijk. Dus we krijgen ook een heel ander narratief, een heel ander verhaal. En ook qua mediabeelden een heel andere binnenkomst dan wie mensen maar smokkelen en wat iets meer zijn. En natuurlijk ook die Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn sinds 2001 al is in het leven is geroepen, die nu eigenlijk pas toegepast wordt. En wat in 2015 bij de zogeheten vluchtelingencrisis van destijds ook heel goed er toegepast kunnen worden, maar niet gedaan.
Ja.
Ja, nou zie daar eigenlijk het morele onderscheid tussen blijkbaar Oekraïners, de dubbele standaard.
Dat is eigen regio, hè? Voor Oekraïne is Europa, West-Europa, feitelijk eigen regio. Maar die aantallen zijn echt gigantisch, hoor. Ik zit er even naar te kijken. Dus 1,5 miljoen in Polen. Meer dan 1 miljoen in Duitsland. Bijna 500.000 in de Tsjechische Republiek. Italië, ruim 170.000. Nederland komt er niet eens voor qua aantal. Volgens mij zijn het er 75.000 of zo in Nederland. Maar dit loopt natuurlijk echt gigantisch uit de klauwen op dit moment.
Ja, dat zijn er heel veel. Het zijn nog veel malen meer dan de tijd Syriërs. We hebben iets meer dan 1 miljoen in Europa. En nu zijn er pakweg 8 miljoen mensen op de vlucht in Europa. Toch nog steeds een heel ander verhaal ten aanzien van de Oekraïners. Ja, over de eigen regio, dat staat nergens in het vluchtelingenverdrag. Het vluchtelingenverdrag maakt geen onderscheid in regio's. Hè.
Ja, wat is het eigenlijk? Hoe moet je dat definiëren?
Een politiek construct. Dat is een puur politiek construct. Het is geen geografisch construct. Ik doseer en doe onderzoek in de geografie. Maar dat is nou net niet het begrip wat zich laat afbaken op objectieve, wetenschappelijke of neutrale wijze.
Ja, Afrika, Afrika is niet onze regio. Zuid-Amerika ook niet. China ook niet. Is het nou onze regio?
Ligt aan hoe je dat dus definieert. Kijk, als je Afrika en Marokko ligt vrij dicht bij Spanje. Dan zou dat ook weer eigen regio zijn. Dus wat voor maat hanteer je eigenlijk voor regio? Is dat afstand? Is dat culturele afstand? Is dat nabijheid in termen van of betrokkenheid in termen van conflict? Cyprus ligt heel dicht bij Syrië.
Henk, jij noemde al dat onderscheid dat wordt gemaakt tussen de welkome Oekraïners en de misschien wat minder welkome mensen uit andere regio's. Daar wordt nu ook druk over vergaderd. De toegenomen groepen mensen die van over de Middellandse Zee komen of via Turkije, verderop uit Azië. Verschillende landen, Frankrijk en Italië, zijn daar vreselijk ruzie over aan het maken. De opvang zit in Nederland en in andere landen vol. Ik krijg daar ook weer een beetje een 2015 gevoel bij.
Ja, de berichten bedoel je over minder asielinstroom. Hè? Dat woord alleen al is ongelooflijk. Maar die watertaal, we zijn er heel dol op in Nederland. die watertaal, altijd weer die dijken opwerpen of de indammen of de instromen, vluchtelingen. Tot en met tsunami aan toe hebben we altijd weer die watertaal. Die dan ook met oorlogstaal moet bestrijden, tegengaan. Maar goed, ik heb ook die berichten natuurlijk ook gezien. En het lijkt alsof de politiek Den Haag allemaal nog steeds verder opschuift richting het terugdringen nog verder van het aantal asielzoekers. Wat buitengewoon lastig lijkt, want dan schend je dus niet alleen allerlei verdragen. Het is een vluchtelingenverdrag, et cetera, maar het EU-verdrag. Maar je schendt ook de mensenrechten. Gewoon de mensenrecht om asiel aan te vragen. Dit lijkt mij een heilloze weg. Want als je dat probeert te doen, dan lijkt dat eigenlijk alleen maar tot meer smokkel en meer doden aan de buitengrenzen van de EU.
Wat moet je dan doen?
Wat je doet is eigenlijk, het treft de meest kwetsbare omwille van electoraal geweld. Wat je eigenlijk moet doen is een stap terugzetten. Waar zitten we eigenlijk naar te kijken met elkaar met dit debat? En mij gaat Europa, en met name de Europese Unie, enorm aan het hart. Ik doseer daar ook over, ik doe er onderzoek over. En ben in de jaren 90 daarmee begonnen. Ik heb altijd een prachtig project gevonden, grensoverschrijdende samenwerking, geen xenofobie meer, nooit meer oorlog. Solidariteit over grenzen, maar precies die waarden, die staan nu op het spel. Wat is de EU eigenlijk aan het doen? Dus ondergraaft zichzelf. Hè? Als je met een wat moeilijker woord of een wat scherper woord wil zeggen, we hebben eigenlijk te maken met een soort van auto-immuniteit. Je hebt een grensbeleid gehanteerd, die eigenlijk je waarden wil beschermen. Die solidariteit, geen xenofobie meer, geen extreem nationalisme. Mensenrechten, rechtsstaat. En precies met het grensbeleid grensbeleid, zie wat er allemaal gebeurt aan de grenzen, ondergraaf je precies die waarden. Dus ja, je tast eigenlijk je eigen morele waarden.
Maar wat, zeg je, eigen beleid ja, maar wat zeg je nu? Dat het gewoon ongeclausuleerd iedereen moet binnenkomen? Ik heb het gevoel dat die hele discussie over verschillende banden wordt gevoerd. Hè. Je hebt de mensenrechtenband, gekoppeld aan waarden. Je hebt de verdragen die er zijn. Je hebt de opvangcapaciteit. Dat is gewoon, eigenlijk kun je dat heel makkelijk berekenen. Dat zien we nu in Nederland. Met die continue toestanden van dat je de mensen niet kunt opvangen. Dus dat is een discussie. Maar uiteindelijk, weet je, piept en kraakt het hele bouwwerk, omdat er mensen naar binnen komen, ja, waarvan ook velen zeggen van ja, moet dat nou eigenlijk? Dus hoe ga je hier nou mee om?
Ja, dat komt wel meteen bij de oplossingen. Daar wil ik ook best graag over praten.
Wij zijn heel oplossingsgericht altijd.
Ja, dat is uitstekend. Dat zou fantastisch zijn als dit programma iets van een oplossingsrichting zou kunnen bijdragen. Dan zou dit programma nog meer een populariteit zijn. Ja, maar we moeten ook even stap. Ja, ik hoop het voor je. Maar eigenlijk de stap terugzetten van wat is eigenlijk irreguliere toegang? En hoe komt het eigenlijk dat er dat sommige mensen op deze wereld, pakweg 2/3, een non-reguliere toegang hebben, dus irregulier. En dat discussie gaan we bijna niet aan. Laat ik dat dan maar hier zeggen. We moeten eigenlijk veel scherper zijn op het kijken van wat is eigenlijk de eerste grens die al gehanteerd wordt. En dat zijn niet de hekken, dat zijn niet die prikkeldraden of die muren of wat is meer. Wat ook nu weer voor geageerd wordt. Nee, stap terug, ik moet kijken naar het visumregime. Dus wat is het visumbeleid eigenlijk wat de EU hanteert? En dat leidt tot non-reguliere toegang voor sommige mensen op deze wereld. Dus niet voor Oekraïners, maar wel voor Syriërs en Afghanen. Omdat ze simpelweg onderdeel zijn van wat dan heet de negatieve of positieve lijst. Voorheen heette dat zwarte en witte lijst van de EU, de Schengenlijst. En op die negatieve lijst, dat is niet veel beter positief, negatief, maar goed, het is een andere benaming. Op die negatieve lijst staan vooral die landen, van moslimlanden, minder welvarende landen, et cetera, waarvan alle burgers die daar gewoon achter zijn, a priori geen visum kunnen krijgen tot het tot Schengengebied. Dus ze moeten het aanvragen, wat ze in de meeste gevallen niet krijgen. Dus zelfs als je moet vluchten, dat is het grote paradox van dit beleid. Dus mensen vluchten voor hun regime, voor hun conflict, maar krijgen dan geen visum vanwege dat regime. En dus gevolg is dat reguliere toegang is vaak alleen maar irregulier bereikbaar. Dus daardoor krijg je zoveel stress over aan de grenzen. Van, we moeten nog meer hekken hebben, tegenhouden. Maar die hekken zijn eigenlijk tweede fase grenzen. De eerste grens is eigenlijk de papieren grens.
Maar Henk, morgen ben je Napoleon. En je hebt de baas. En wat ga je doen? En wat heel belangrijk is, ik vertel je al zo, dat spreidingsbeleid in de EU gaat de komende 5 jaar ook niet werken. Dus je bent nu premier van Nederland en je bent een hele machtige man en alle partijen luisteren naar jou. Wat ga je doen om dit systeem minder immoreel te maken?
En niet eerst nadenken en aan discussiëren, maar gewoon, wat doe je nou praktisch? Ja. Mm-hmm.
Ik vind het wel mooi dat ik als wetenschapper nu op de stoel van minister-president
mag. Ja, maar ik bedoel, wij zijn ook wetenschappers. Wij worden ook gedwongen om dat te doen. Zeker als je af en toe ook nog eens een keer wat voor ministeries doet of het kabinet.
Maar ik zou hopen, ik zou dan als eerste echt ontzettend hard willen pleiten voor normalisering van de debatten. En hopelijk helpt dit gesprek daar ook.
Helemaal mee eens. Daar zijn we het al over eens. Dus dat gaan we doen.
Accepteer dat migratie, die boodschap, het gaat ook over het politieke wil. Het gaat ook over het eerlijke verhaal, denk ik. Accepteer dat migratie bij internationale samenleving en je eigen economie hoort. En ik wil ook ik zou ook willen dat er geen vluchtelingen waren op de wereld. Maar ja, het feit is dat er zolang er landen zijn en conflicten en oneerlijke handel, klimaatonrechtvaardigheid.
Zijn we het allemaal over eens? Maar nu zit piep en kraakt het spul en we kunnen de mensen niet meer hebben. Wat gaan we dan doen?
Dat is de vraag. Kijk naar het is toch echt bevraagd. Kijk naar het aantal Oekraïnse vluchtelingen in Nederland is zo'n 85.000, pak een beet. Dat is veel meer dan er ooit Syriërs hier waren. Dus tijdens de vluchtelingencrisis. Dus het is ook dat is een politiek wil. Het is dus, dat toont eigenlijk aan. Het is doenlijk, afhankelijk van de politieke wil. En pak die verantwoordelijkheid dan ook.
Ja, maar hoe doenlijk is het dan? Ik bedoel, waar ligt dan de grens?
Wanneer wordt het niet meer doenlijk?
Ik denk niet dat we in de aantallen moeten praten. Waarom is het, dat zou, vind ik zo, zo, ik hoor dat wel eens zeggen. Van, hoe de, bij zoveel migranten kunnen we... De economie is geen gesloten vat of iets dergelijks. Dan, zo werkt een open economie in Nederlandse economie.
Je moet ze wel kunnen huisvesten. Want als je het nou hebt over waarde, je wil ook niet dat de mensen onder de brug gaan liggen.
Nee, dat is ook vreselijk wat er gebeurt. En dat pakken we ook.
Dat gebeurt dus op dit ogenblik.
Ja, en die uitbuiting door werkgevers.
Zo is het.
Die zie je helemaal ook bijna niet.
Ja, het is wel een kwestie van aantallen. Het is, hoe je het ook wendt of keert, het is altijd een kwestie van aantallen. Dus er gebeurt wat in de maatschappij als de aantallen te groot worden en de mensen hebben het gevoel dat de maatschappij aan het veranderen is. Het is altijd een kwestie van aantallen. Dus je kunt maar op één ding reguleren, dat is aantallen. En hoe doen we dat dan?
Maar als je kijkt naar het aantal Oekraïners, dat is dus niet een kwestie van aantallen. Want het aantal Oekraïners is vele malen meer dan het aantal vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Dus het is niet alleen maar, het is ook aantallen, maar zeker niet alleen maar aantallen. Het is ook het beeld van aantallen. Oekraïners zijn welkom, Afghanen en Syriërs a priori niet. Ja, als we er eens zijn dat migratie bij de internationale samenleving wordt, nuanceerder nog de cijfers. Migranten zijn wereldwijd 3% van de wereldbevolking. Migranten. Vluchtelingen 1%. In Europa is het 0,1%. En al jarenlang is het aantal vluchtelingen 0,1% van de Europese bevolking.
Dit is wel heel belangrijk wat je zegt. Er is net een discussie geweest over de groei van Nederland. We gaan nu naar de 18 miljoen inwoners toe. De groei van Nederland zit hem in de immigranten. En ook het Centraal Planbureau heeft dat gewoon heel erg duidelijk gemaakt dat zo is. Dus die discussie loopt nog. Dan kun je niet zeggen dat dit niet geen problemen oplevert. Want alle prognoses over het aantal huizen wat je neerzet, die beginnen nu allemaal van de rails te lopen. Dus dan is het logisch dat je in de Tweede Kamer gewoon ongehoorde shit krijgt over dit soort onderwerpen. En dat je dus nu met PvdA, met de VVD, met het CDA, met D66 discussies gaat krijgen die diametraal tegenover elkaar staan. Waarbij D66 zegt van gewoon door laten gaan. En het CDA en de VVD die zitten steeds meer op één lijn om te zeggen van dit moeten we afremmen. En er is niet voor niks ook een toezegging gekomen van Rutte om te zeggen van we moeten dit af gaan remmen. Dus er zit wel degelijk een kwantitatieve kant aan deze zaak. Want anders zou je deze discussie niet hebben. En dat wordt alleen maar erger, denk ik.
Ja, maar volgens mij heeft het onlangs een prachtig rapport nog uitgebracht door de AVCZ, adviesmissie voor vreemdelingenzaken. Die zegt van de asielopvangcrisis is bewust beleid. Het is bewust beleid om te weinig plekken te hebben. En het is heel wonderlijk hoe nu de politieke discussie precies ingaat.
Maar wacht even. We hebben een huizenbouwcrisis. Hè? We hebben ook een beperkt aantal scholen. We hebben ook de zorg die enorm onder druk staat. Er is dus wel een grens aan de hoeveelheid mensen die we kunnen absorberen. Ja. Dat lijkt me gewoon waar.
Dus in 2021 kwamen er ruim 100.000 mensen bij door immigratie. En dat zijn vluchtelingen en dat zijn arbeidsmigranten.
Nou, grootste deel arbeidsmigranten, hè?
Ja.
Wat is volgens jou, Henk, het absorptievermogen van een land als Nederland? Als je dus kijkt naar beschikbare huizen en scholen en zorg.
Ja, ik heb daar geen antwoord op, omdat ik het niet weet of je op die manier naar een land moet kijken. Want zoveel jaren terug hadden we zoveel inwoners. En ik zie ook dat het drukker wordt. Maar het zou iets raars zijn om te zeggen, nou dan mogen de migranten niet binnen, terwijl de migranten natuurlijk ook onderdeel zijn van de economie in Nederland.
Uiteindelijk ga je gewoon naar quota, zo simpel is het. En dat zul je dus in Europa moeten gaan afspreken. Maar anders gaat ook het politieke draagvlak en het maatschappelijke draagvlak voor een dergelijk beleid gewoon gaat dan verloren. Dan ben je er nog verder van huis.
Maar veel verder van huis kunnen we nu niet zitten. We sterven nu mensen aan de grens. Hè? Het is nu een dystopie die we gecreëerd hebben met elkaar.
Eens.
Hè?
Kiezen tussen twee kwaden. Maar het aardige van politiek is dat nou precies het vak van politici is. Dus die gaan kiezen tussen twee kwaden.
Ja, nou, ik zou hopen dat we in ieder geval het moreel juiste kiezen. En daar op basis daarvan gaan kijken wat voor beleid is er dan.
Ja, maar moraliteit geldt ook voor het eigen land, naar de eigen bevolking toe. Het is ook moreel onjuist om een situatie te creëren waardoor de eigen mensen gewoon geen huis meer krijgen. Dat is ook moreel juist. Dus je hebt twee morele werkelijkheden. Dat is een moraliteit van de mensen die hier naartoe willen komen. Alle begrip voor. En je hebt de moraliteit ten opzichte van je eigen bevolking. En daar moet je dus nu een keuze tussen maken.
Of in ieder geval balanceren.
Ik zou het laatste zeggen, ja, balanceren. Ja, het gaat om balanceren. Het gaat uiteindelijk om balanceren. En dat zou een veel beter uitgangspunt zijn van een ander migratiebeleid. Dit migratiebeleid, denk ik, dat nou, dit gesprek wel eens zijn, denk ik, dat het technisch niet werkt, moreel failliet. En dat gaat helemaal verkeerd. Het is van elkaar tot erger. Hè? Wat we nu gezien hebben de afgelopen jaren, is dat ook als je kijkt naar de eigen bevolking en de eigen politiek. Nou, jullie hebben daar prachtig een verhaal over gemaakt, jullie podcast. Hoe het hele politieke spectrum steeds verder naar extreem rechts is opgeschoven. Dus hoe dat extreem rechts is eigenlijk genormaliseerd. Hè? Dus, dat heb
dat
je
komt
zien
door
gebeuren,
het
dus
dilemma wat ik net heb geschetst. Ik vind dat niet raar.
Maar niet alleen door dat. Ik vind het dus ongemakkelijk, denk ik, om te zeggen, nou, dat komt door migranten. Daarom moeten we minder migranten hebben. Dat is het simpele antwoord van 20 jaar lang al. Nee, dat werkt dus niet, dat antwoord. Want ik krijg nog meer doden, nog meer fobie, nog meer chaos aan de grens, nog meer criminaliteit. Dat is de doodlopende weg.
Nog even afronden. Denk je dat de Oekraïne-crisis en de getallen aan mensen die dat met zich meebrengt Europa nu dwingt om tot een rationeler beleid te komen? Of dat Poetin ons inderdaad weer uit elkaar kan spelen op dit punt, als die een nieuwe golf van vluchtelingen in Europa veroorzaakt?
Ja, laten we in ieder geval ook niet van golf spreken. Maar
oh, pardon. Geen water.
Ik
ben ook een Hollander.
Ja, dat is wat terecht hoor, wat je zegt. Want kijk, de tal van autocratische leiders en dictators, die zien natuurlijk de kwetsbaarheid, de politieke kwetsbaarheid, hè, van de EU. Dus worden tal van vluchtelingen ingezet om de verdeeldheid verder te.
Ja, dat versterkt dus het kwantitatieve argument dat je daar dus een rem op gaat zetten. Dat kan bijna niet anders in de verschillende hoofdsteken. Dat gaat gewoon gebeuren.
Maar het is ook waar dat je dan moet zeggen van oké, blijkbaar moeten we dus wel eigen beleid weer gaan voeren en niet gaan uitbesteden aan autocratische regimes in Libië en Turkije, et cetera. Maar dan ben je dus chantabel. Dan word je dus chantabel. En dan ben je ook heel gevoelig voor andere dictators.
Ja, of het moet je niks uitmaken waar die mensen naartoe gaan. En ik denk dat een hele hoop mensen het echt gewoon niet interesseert in welke situatie ze terechtkomen in Libië. Mensen zoals jij, hartstikke goed dat je dat vindt. Maar ik denk dat dat gewoon niet gedeeld wordt door heel veel mensen. Die denken van, nou ja, dan moet dat dan maar. Dat klinkt keihard, maar ik vrees dat dat gewoon zo is. En dat voelt natuurlijk gewoon ook, dat zie je ook in bepaalde delen van het spectrum terugkomen.
Ja, ik heb toch ook hart voor de goede zaak van de EU. Dat gaat me aan het hart. Het is een prachtig project van grensoverschrijdende samenwerking. Ja, dat weet ik. En dat delen we ook. Kijk, wat we nu zien, is dat, als je kijkt naar het politieke landschap van de EU, met dit beleid is het alleen maar erger geworden. Dus we moeten wel naar een duurzaam beleid. Dit is niet duurzaam. Dus denk ik politiek absoluut niet duurzaam voor de EU. Dus nog niet zo lang geleden zei Frans Timmermans nota bene. Ja, voor het eerst heb ik het idee dat misschien wel eens het Europese Unie-project misschien wel eens ten einde zou kunnen komen door deze vluchtelingencrisis. Dus ik, ja, dat geeft ook aan hoe ze ongelooflijk met de handen in het haar zitten op dit dossier. Ze weten het gewoon niet.
En, dus kies je vlucht naar voren en dan ga je nog hardere grenzen creëren. Dat is wat je gaat doen. Dat kan gewoon niet anders. Er is gewoon meer smaken zijn er niet.
Dus krijg je weer dezelfde tunnelvisie. Nog weer een slinger eraan gegeven. Ja. En nog weer meer doden.
Ja,
nog
maar dat is wat er gaat gebeuren, vrees ik.
En nog meer extreem rechts in de politieke spectrum, et cetera. Dus daarom is mijn pleidooi van wel naar een duurzaam beleid, naar een fatsoenlijk beleid, migratiebeleid. Op een manier die we vandaag met elkaar hebben discussiëren. Dat zou fantastisch zijn. Dus we wel eens een keer wat achterover gaan hangen. En zeggen, wat is dit eigenlijk voor een beleid? In plaats van nog meer grenzen, nog meer hekken. Zoals nu ook in de Nederlandse kranten verschijnt. Of geroepen wordt. En dat is precies het beleid wat we al 20 jaar gehad hebben. En dat leidt alleen maar tot meer aantasting van die Europese beschaving.
Duidelijk, dankjewel Henk. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En Bart Novexia, die gaat ook wel de fout in, zie ik. Die zegt, er zit geen vast einde aan de oorlog en dus ook niet aan de vluchtelingenstroom. Mag je niet zeggen, Bart. Ja. Hoe leg je uit dat het verblijf tijdelijk is, ook als op een gegeven moment de oorlog langer duurt en daarmee het beslag van de vluchtelingen op onze samenleving steeds groter wordt?
Maar wat belangrijk is, we hebben er dus 85.000 in Nederland. En daar gaat het dus ongelooflijk goed mee. Want die kunnen namelijk gelijk, op het punt dat Henk ook maakte, die kunnen gelijk integreren.
Ja. Dat is ook hard. Nou, integreren niet, maar die krijgen werk. Dat is niet onbelangrijk.
Die krijgen werk. Toegang tot onderwijs, tot de arbeidsmarkt. Ja. Dat is dus te doen.
Omdat heel veel Nederlanders bepaalde werkzaamheden niet willen verrichten.
Maar als het er een miljoen worden in Nederland, dan hebben we een probleem. En dat is het hele punt. Ja. Dus je kunt dat niet zomaar van toepassing verklaren op de rest van de wereld.
Zo is het.
Ja, nou, het verhaal zal inderdaad met nog grotere aantallen. Dat zie je, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er een druk ontstaan, een politieke druk. Van nou, het zijn er nu te veel, et cetera, et cetera.
Die druk is nu al hoor. Ja. We hebben deze week gezien met Rutte die de uitspraak heeft gedaan. Nou, we gaan de instroom beperken.
Ja, maar niet voor Oekraïners.
Dat klopt.
Hoekstra vandaag nog gezegd.
Dat klopt.
Dus dat onderscheid op basis van wat eigenlijk? Hè? Dat Oekraïners wel welkom zijn en andere vluchtelingen
niet. Ja, dat is al logisch. We hebben gewoon een verdragsrechtelijke overeenkomst mee dat ze visumvrij kunnen reizen. Daar hebben de Oekraïners gewoon geluk bij. Als dat niet het geval was geweest, dan hadden hetzelfde probleem gehad.
Dus dat is een politieke keuze.
Dit is geen politieke keuze die in het verleden is gemaakt. Dit is gewoon wat er gebeurd is toen we de verdragen met de Oekraïne afsloten. Daar hebben ze gewoon geluk bij.
En er speelt ook nog iets anders. Hè? Ik heb wel eens met moslims gesproken, die waren ontzettend boos over. Die Oekraïners die kunnen zomaar naar binnen. Ja. En wij hebben dat nog nooit.
Kan ik me voorstellen. Ja.
En dat volgens mij gaat dat de integratie zelf in Nederland ook onder druk zetten, dit soort vaststellingen.
Volgende vraag. Erik van Beek die zegt: ik mis hier de rol van de Verenigde Naties. Denk dat een no-fly zone door de VN georganiseerd zou moeten worden. Uitvoering zou dan moeten liggen bij Turkije. Er wordt te veel gekeken naar de EU en naar de VS. Zou een no-fly zone mogelijk zijn?
Dat is een leuke vraag. En dat duidt er gewoon op dat je niet helemaal begrijpt wat er op dit ogenblik aan de gang is met de Verenigde Naties. Want een no-fly zone, dat is een operatie die de vrede afdwingt. Daar moet per definitie een resolutie of een besluit, van de VN-veiligheidsraad aan ten grondslag liggen. Zie jij dat Rusland mee gaat stemmen met zo'n resolutie? Het antwoord is nee. Dit kan gewoon niet. En dat is het hele grote probleem van wat we op dit ogenblik hebben. Die VN-veiligheidsraad die functioneert niet meer. Het verschuift nu wel gedeeltelijk naar de algemene vergadering, onder andere door een Uniting for Peace-procedure. Die is uitgevonden, om het maar zo simpel te zeggen, tijdens de Korea-oorlog van de jaren 50. Maar als je dit wil gaan doen, dan moet je dit dus gewoon gaan doen, zonder dat je zegt het interesseert me eigenlijk gewoon niet wat er in de VN gebeurt. Ja. Maar we gaan het gewoon doen. En dan weet je dus ook meteen dat je ongehoorde shit krijgt met Rusland. Dan raak je verwikkeld in de oorlog.
En wat interessant wordt, Rob, is de druk wordt nu. Er gaan gewoon vreselijke dingen gebeuren in Oekraïne. De helft van de stroom is al weg. Je kunt ook al lever je duizenden generatoren, dat is allemaal niet voldoende. Nee. Dus er zullen plannen voor no-fly zones naar boven blijven komen.
Ja, zeker.
Want we moeten wat doen. En ik hoop heel erg dat die Iraanse raketten, als die over de Kaspische Zee gaan, dat de Amerikanen dat bombarderen.
Maar daarmee laat je dus provoceren door Poetin. En dat is buitengewoon risicovol.
Zeker.
En ik zou er toch wel voor willen pleiten om te proberen om in ieder geval niet de hele NAVO bij deze oorlog te betrekken. Dat is natuurlijk wel wat veel mensen zeggen, die een goed hart hebben voor Oekraïne. Dat hebben wij ook. Maar als je dit soort dingen zegt, dan begrijp ik onmiddellijk wel weer, hoor, dan word je weer in het kamp van Poetin gezet. Maar dat is natuurlijk gewoon totale onzin. Want er wordt heel erg veel gedaan voor Oekraïne. De sancties, de hulp, de wapenleveranties. Dus er wordt heel erg veel gedaan op dit ogenblik.
Jack vraagt: Rusland is zeer actief in Afrika. Is al eens onderzocht in hoeverre ze invloed hebben op vluchtelingenstromen naar Europa? De Russen in Afrika. Zou dat kunnen? Of is het vergezocht?
Nou ja, wel in die zin. De Wagner groep zit dus werkelijk bijna overal. Ik zag laatst een kaartje, je schrik je een hoedje. Ja. En de Fransen zijn teruggegaan. Ik geloof niet dat de Russen zich bezighouden met mensensmokkel. Dat is meer volgens mij in de handen van Afrikaanse regeringen zelf en Afrikaanse regeringen. Het is wel zo, Rusland houdt er wel heel erg van.
Nou ja, we hebben natuurlijk gezien wat er in 2020 of 2021, wanneer was dat met dat gedoe met Belarus. Waar dus de vluchtelingen werden geïmporteerd, bij wijze van spreken, uit het Midden-Oosten en Afghanistan. En die werden in Belarus
grens overgeduwd.
Eerst een hotel ingegooid en vervolgens een grens overgezet.
En Kaliningrad ook, weet je nog?
Ja, en dat. Henk, wat denk jij? Dat gaat toch gewoon veel meer gebeuren. Hè? Dus wat ik gewoon merk is dat landen die op zich niet zo machtig zijn, dat hoort feitelijk Rusland ook bij, die beginnen nu hun macht te zien. Door vluchtelingen te gebruiken, door energie te gebruiken, door grondstoffen te gebruiken als wapen, als politiek pressiemiddel. Ja, ja. Je kan er vergif op meenemen dat dat gewoon vaker gaat gebeuren. Wat denk jij?
Absoluut, dat ben ik helemaal eens. Als je gewoon neutraal kijkt naar wat er gebeurt en de realiteit, dan ben ik het helemaal eens dat vluchtelingen, dat stroom, energiestroom in dit geval, dat voortdurend wordt gebruikt om nog meer politieke verdeeldheid te zaaien en de bloksvorming in de EU eigenlijk verder te ondergraven. Dat zie je gebeuren. En de EU, helaas, geeft daar ook allerlei voedingen aan. Door maar hun zaken niet op orde te hebben ten aanzien van een cohesie in het migratiebeleid. Dus zie je dat ze daar ook heel kwetsbaar zijn.
Maar je ziet dus ook dat ze daar door grenzen over gaan. Pushbacks mogen niet. Ja. Maar als er iets gebeurde aan de Pools-Belarusische grenzen, waren het pushbacks. Trouwens, dat is natuurlijk wel een juridische mogelijkheid om het onder dat soort omstandigheden wel te doen. Is voor mij ook een uitspraak geweest van het Europese Hof van Justitie, als ik me wel weet te herinneren. Dus het mag wel. Maar je ziet dus gewoon weer dat je, wat we hiervoor hebben besproken, de boel gewoon gaat stopzetten. Dat bewuste inzetten van een instrument waarbij je vluchtelingen als wapen gebruikt, dan krijg je natuurlijk wel een steeds harder beleid.
Eens. Wapen, denk ik, weet ik zou het als pionnen willen zien, maar wapen, ja. Dat is ook,
ze worden gewoon echt, het is weaponizing van vluchtelingenstromen. Het is de weaponizing van grondstoffen, van energie. Dat is, we moeten het ook gewoon bij de naam durven noemen, hoor, wat hier gebeurt, want dit is gewoon aan de hand.
Ja, en dat is vanuit dat perspectief van de andere kant zeker. Maar ik zou nooit zo op die manier naar vluchtelingen willen kijken als wapens. Ja. Maar dat zou ik heel
ja, maar jij niet, maar zij wel. Ja. En dat is het hele probleem. Dat is het grote verschil. Ik bedoel, dat is ook een vorm van ethiek waar zij niet door geremd worden.
Kijk, iets raars ontstaan is in het eigen grensbeleid van de EU, heel paradoxaal, om meer controle te krijgen over die migratie, en echt een soort beleid te hebben, migratiebeleid, hoe dan ook gedefinieerd. Zoals we hebben besproken, ga er eens echt voor zitten, in plaats van alleen maar meer hacken, dat werkt niet. Om meer controle te krijgen, heeft de EU eigenlijk het mede in handen gegeven van smokkelaars, hè, want die bepalen mede de arbeidsmarkt, in handen gegeven van armere landen, in handen gegeven van dictators, en daardoor krijg je juist minder controle. En meer schimmig schaakspel met migranten inderdaad als pionnen. En dat zie je steeds meer gebeuren. En dus worden ze teruggeduwd. En wat niet mag, dus nog weer verdere mensenrechten aantasten. En we zitten weer in dezelfde tunnelvisie. En we draaien weer verder.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan hoogleraar Henk van Houten. En tot maandag spreken wij elkaar weer.
Tot maandag.
Zo is het.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.